Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wiert Duk met Roel den Outer.
Goedendag, het is woensdag 20 mei 2020 en dit is het land van Wiert Duk. Ik ben Roel den Outer en Wiert Duk die is weer op afstand. Hallo Wiert, hoe is het?
Ja Roel, hallo, goedemiddag is het. Nou, prima hè, we hebben net weer de briefings achter de rug. Gisteravond de persconferentie over corona van de minister-president en minister De Jonge. En vanochtend de heer Van Dissel van de RIVM en anderen in de Kamer. Dus we zijn weer helemaal op de hoogte.
Ja, precies. Er is ook net excuses aangeboden. Dus we hebben heel wat om te bespreken vandaag.
Juist.
We gaan het hebben over alle coronamaatregelen, waardoor je straks je bunkertje weer kan verlaten. We gaan het hebben over de aangifte van de Belastingdienst tegen de eigen medewerkers in het toegeslagen drama. We gaan het ook nog hebben over de veilige landers, waar we kennelijk nooit meer van afkomen. En in Nederland, overmorgen hebben we nu al de primeur van jou, gaat over een boek van Gabriel van der Brink. Over het uiteenspatten van de neoliberale droom. Daar ga jij ons uit wekken, Wiert. En Wiert, we gaan het ook nog even hebben over de tweets die Rob Jetten plagen. Maar laten we beginnen met de persconferentie, vers van de pers. RIVM biedt excuses aan, want we doen het toch eigenlijk wel slechter qua overlijdingscijfers dan eerst gezegd werd.
Alleen was foutief aangegeven dat er niet alleen met die dichte rondjes sprake was van Europese landen, maar dat kunt u aan de linkerzijde dus die net in feite de landen betrof met initieel de hoogste sterfte. Nou, daar bevindt Nederland, zoals u ziet, zich tussenin. Dus dat was een fout gemaakt die men hiermee hoopt te herstellen.
Ja, dat is een soort mythe. Die toch wel hardnekkig is dat Nederland het best wel goed zou doen. Ja. En binnen een kring van geïnteresseerden is al lang duidelijk dat Nederland het qua aantal doden helemaal niet goed doet. En nu had het RIVM bij de laatste briefing dus een foute grafiek laten zien, waarin een rekenfout stond. En Bert Slachter, die wiskundige die wij een tijd geleden ook in de krant hadden, we hadden toen een groot interview met hem, omdat hij zich op Twitter, op sociale media manifesteerde als iemand die op een hele heldere manier kon uitleggen hoe dat coronavirus, hoe die epidemie in Nederland nou enigszins zouden kunnen onderdrukken met allerlei logische redeneringen. Goed, we hadden Bert toen uitgebreid in de krant en hij is eens gaan rekenen en naar die grafiek gaan kijken en hij ontdekte, ja, er zit gewoon een fout in. En als je die fout herstelt, komt Nederland dus uit, wereldwijd, bij de landen, met het hoogste aantal, niet het hoogste, maar een heel hoog aantal dodelijke slachtoffers. Nou, dat was dus in kleine kring al lang bekend. En daarom ook, mede om die reden, heerst er in die kring van geïnteresseerde mensen die zich een beetje maniacaal op deze crisis hebben gefocust. Dat zijn ook allemaal mensen die ik volg en die ik inmiddels goed ken. Ook zo'n verbazing over dat niet meer doordringt, dat Nederland eigenlijk internationaal gezien een soort rampgebied is. Hè? Ja. Het is ook niet voor niks dat andere landen, buurlanden, op een gegeven moment België heeft gewoon de grens met Nederland gesloten. En er zijn nu landen die onderling aan het regelen zijn dat er binnen hun gebied, zeg maar, mag worden gereisd. Hè? Maar Nederland hoort daar dan niet bij. Dus dit zouden mensen toch ook eens een keer goed tot zich moeten laten doordringen. Hè? Al die mensen die zo toch wel enthousiast zijn over hoe dit wordt aangepakt hier in Nederland.
Ja, precies. En de Scheveningse strandwethouders, die waren hun bedjes alweer buiten aan het zetten. En ik begrijp dat jij vindt dat iets te optimistisch.
Kijk, maar dan, dat is ook weer zoiets. Kijk, je kunt die strandtenten, dat is in de buitenlucht. En als je daar 1,5 meter afstand houdt, dan is, dat is ook gebleken, is het risico op besmetting helemaal niet zo groot. Het virus dat verwaait daar. Maar binnen, als je binnen zit met op een kleine ruimte met veel mensen, ja, dan is die kans op besmetting veel groter. Maar allemaal, ook allemaal van dit soort hele simpele ontdekkingen eigenlijk, die allang ook gewoon wetenschappelijk zijn aangetoond, dat dringt maar niet door tot het grote publiek. Eén voorbeeld daarvan. Vanochtend was die briefing, die technische briefing, en Fleur Agema van de PVV, die vroeg daar aan Jaap van Dissel, het hoofd van die afdeling van het RIVM, waarom het RIVM de besmettingen in situaties waarin een koor zingt, dus waarin mensen zingen en heel veel lucht uitstoten, en ook heel veel, dus kennelijk als je besmet bent, ja, van die bacillen uitstoten, waarom het RIVM dat zo bagatelliseerde. En toen zei antwoorden van Dissel, ja, nou ja, omdat het nog, ik parafraseer nu, hè, omdat het nog niet echt is aangetoond, want er was ook een voetbalwedstrijd en die gold ook als besmettingshaard. Hè? Dat is die ene beroemde voetbalwedstrijd waar heel veel mensen, ja, besmet zijn geraakt. Ja. Ja, en daar zingen mensen immers niet. Dus is het niet aantoonbaar. Ja. Maar bij voetbalwedstrijden wordt ontzettend veel gezongen. Van Dissel heeft eerder gezegd, naar aanleiding van carnaval, ja, carnaval speelt zich af in kleine groepen. Hè? Dat was nog voordat het carnaval zou plaatsvinden. En toen zei hij, ja, carnaval speelt zich af in kleine groepen, dus daar hoeven we ons niet zorgen om te maken. Terwijl carnaval bij uitstek natuurlijk een massa-event is, waar ook bij gezongen wordt en geschreeuwd en gedaan. En als je dan besmet bent, ja, ja, dan gaat zo'n besmetting natuurlijk heel snel.
Het is niet helemaal jouw feestje, hè, dat carnaval?
Nee, dat is helemaal niet mijn feestje, inderdaad.
Maar het is net weer een onderzoek.
Ik gun het andere mensen, ja, dat was ik vanmorgen, gun het andere mensen heel erg en ook coronavrij. Ja. Maar je snapt wat ik bedoel. Ik bedoel, dit kan niet. Ja. Je kunt dit soort dingen niet zeggen en dan denken dat de mensen vertrouwen op jouw oordeel. En dat is de afgelopen maanden nu zo vaak het geval geweest, waardoor we uiteindelijk nu zijn beland in een soort heel chaotische situatie, waarin ook een soort parallele werkelijkheid is ontstaan. Hè? Minister De Jonge zei, vanaf 1 juni gaan we alle mensen met klachten, die gaan we testen. Nou, dat gaat echt niet gebeuren, want die GGD's, die zijn er helemaal niet op voorbereid. Ik ken toevallig, of ik heb toegang tot een aantal huisartsen die moeten kampen, of die kampen met die coronabesmettingen. En die hebben ontstellend slechte ervaringen met de GGD's. Zeggen zij, die geven gewoon niet thuis, ze zijn niet bereikbaar, ze weten niet wat er overgaat, ze weten niet wat de protocollen zijn.
Ja, die doen dat natuurlijk ook pas voor de eerste keer. Hè? Het is allemaal een beetje trial and error. Maar jij denkt dat er meer errors worden gemaakt dan dat er echt op goede manier wordt
geëxperimenteerd. Nou ja, daar hebben we het natuurlijk al heel vaak over gehad in de podcast. Die hele maand februari is gewoon verloren gegaan. Toen is helemaal geen beleid gevoerd. En ik vind het onjuist als ook bijvoorbeeld minister De Jonge nu zegt, hè, dat vanaf het begin het beleid is geweest om de kwetsbaren te beschermen. Ja, dat is inderdaad telkens gezegd, we willen de kwetsbaren beschermen. Maar in werkelijkheid heeft er in de verpleeghuizen en in de verpleeginrichtingen gewoon een slachting plaatsgevonden. We hebben zelf vandaag weer zo'n heel dramatisch verhaal in de krant.
Ja, opa Joep.
Van opa Joep, nou, die nog niet weet, dementerend is, en die nog niet weet dat zowel zijn vrouw als zijn zoon, die hem heeft verpleegd, zijn overleden.
Ja, dat is een verhaal uit Limburg. Hè? Dat staat vandaag ook, staat ook online. Dat is echt wel een aangrijpend verhaal. Maar ja, hoe denk jij... Want we zitten natuurlijk nu middenin, en dan is het natuurlijk allemaal, dan is het allemaal heel vreselijk wat we allemaal om ons heen zien. Maar hoe denk jij dat we hier over 2-3 maanden op terugkijken?
Nou, ik denk dat we over over een tijd sowieso een parlementair onderzoek gaat komen naar hoe dit nu allemaal is gelopen. En wat de rol van de experts bij het RIVM ook zijn geweest, of is geweest. En wat we mogen hopen is dat het virus uitdooft de komende maanden. En dat er niet een tweede golf komt. En over die tweede golf, meestal komt er een tweede golf, hè, bij dit soort pandemieën. Ja. Bij de Spaanse griep was de tweede golf, rond 1918, 1919 was de tweede golf vooral heel erg dodelijk. Maar we mogen hopen dat die in dit geval niet komt. Maar goed, daar zijn de experts het ook niet over eens of die nou wel of niet gaat komen. Dus we mogen hopen dat die, hè, ook mede door alle indammingsactiviteiten die worden ondernomen, dat die niet gaat komen. Dus En dan kijken we waarschijnlijk terug op een hele merkwaardige periode in onze moderne geschiedenis, waarin we extreme maatregelen hebben moeten nemen om mensen te beschermen. En maatregelen die zoveel hebben gekost dat hele generaties, jongere generaties, daar nog jarenlang extreem veel last van zullen ondervinden. Dus dit is een, wat dat betreft natuurlijk een dramatische episode geweest.
Dat is het. Maar de vraag is natuurlijk of ze het anders hadden moeten doen. Hè? Maar dat kan natuurlijk dat onderzoek misschien uitwijzen. Het is natuurlijk achteraf altijd makkelijk praten.
Ja, je kunt ervan uitgaan, hadden we het anders gedaan? Kijk, de enige mogelijkheid om dit anders te doen was als we vanaf het begin, zoals sommige landen hebben gedaan, Nieuw-Zeeland onder andere, voor die containment-strategie waren gegaan en dan extreem, een extreme lockdown die dan 2-3 weken duurt, zodat je alle infecties in oogschouw hebt, dus dat je alle infecties kent en die kunt gaan isoleren. Maar een andere oplossing was er niet geweest.
Alles open houden. Alles open houden. Maar dat.
Je kunt alles open houden, of bijna alles open houden, zoals in Zweden gebeurt. Ja. Maar daar zie je nu extreme mortaliteitscijfers, dus sterftecijfers. Dus dat is ook helemaal geen.
Ja, maar een overheid doet het natuurlijk snel niet goed. Hè? Of je krijgt heel veel doden in ziekenhuizen, waardoor een schandaal ontstaat. Of je sluit het hele land af en de economie gaat stuk.
Dus dat klopt. En dat is natuurlijk ook zo wat Mark Rutte zegt, dat we 100% maatregelen moeten nemen, nog steeds met 50% van de kennis, want nog altijd is heel veel omtrent het virus niet bekend. Maar ja, dat is dus een hele netelige situatie. Als je kijkt dat we een deel van onze kinderen alweer naar school laten gaan, mijn zoontje gaat ook weer naar school, en terwijl we helemaal toch nog steeds niet zeker weten hoe die besmettingen onder kinderen plaatsvinden. Of ze plaatsvinden, hoe ze plaatsvinden. Of ze overdragen naar onderwijs en personeel en naar ouders en zo. Dus ja, het blijft toch voor een heel groot deel Russische roulette waar we in zitten. En mogen hopen op een zo positief mogelijke uitkomst.
Ja, nog één vraag erover trouwens. Heb jij al een mondkapje besteld?
Ik heb gewoon mondkapjes thuis, ja.
Thuis, maar waar doe je die aan, om?
Nou, naar de winkel wel. Dus de buiten winkelen hoeft niet, maar als je in de winkel bent en of een andere ruimte met kleine ruimte waar vrij veel mensen rondlopen, dan kun je maar beter er gewoon een mondkapje voor doen. In het openbaar vervoer wordt het ook niks voor niks verplicht. Maar ja, dat is dus ook zoiets, hè. Die hele strategie rond mondkapjes in het openbaar vervoer, je merkt gewoon aan alles dat de RIVM daar helemaal geen zin in heeft om toe te geven aan die roep om mondkapjes. Hè? Wat zijn vanaf het begin gezegd? Ja, mondkapjes, het doet eigenlijk veel meer slechts dan goed. En je moet
zinloos.
Het is helemaal niet gezegd dat ze beschermen en zo. Terwijl in andere landen wordt gewoon gezegd, mondkapjes dienen ervoor dat jij, als jij besmet bent, anderen minder snel besmet. Allerlei onderzoeken wijzen er ook op dat dit inderdaad het geval is. Dus laten we dit doen. Maar in Nederland is het enerzijds anderzijds. En het is zus en het is zo. En mensen worden er stapel gek van. En dan zie je dus dat mensen op een gegeven moment helemaal niet meer weten wat nou wijsheid is. En ja, dan doen ze maar wat. En ja, zo moet je toch gewoon helemaal niet met zo'n probleem omgaan. Je had het probleem moeten vergemakkelijken door te zeggen, baat het niet, dan schaadt het niet. En dan is het altijd beter om in kleine ruimtes met veel mensen wel mondkapjes te dragen dan ze niet te dragen. Simpel.
Ja, oké. Okay. We gaan het er nog zeker weken, maanden over hebben. Maar er zijn nog veel andere zaken die we moeten bespreken. Bijvoorbeeld het toeslagdrama bij de Belastingdienst. Hè? Dat is weer heeft weer een nieuw hoogtepunt deze week bereikt. Want de aangifte, dieptepunt, wat je wilt. Aangifte tegen medewerkers van de Belastingdienst. Wat vind je daarvan?
Ja, nou ja, dat die hele kwestie bij die toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Dat is een enorme schande. En kijk, de meeste mensen weten inmiddels waar het over gaat. Hè. De Belastingdienst heeft een groot aantal gezinnen eigenlijk, of ouders, ervan beschuldigd onterecht toeslagen voor de kinderopvang te hebben geïnd. En ze hebben die mensen gedwongen om, ze hebben niet alleen die toeslagen toen stopgezet. Maar ze hebben ook gedwongen om die mensen ook gedwongen om geld terug te betalen, wat ze heel vaak niet hadden. Dus die Belastingdienst heeft eigenlijk een heel aantal mensen kapot geprocedeerd. Daar komt het op neer. En toen dit naar buiten kwam, dankzij onderzoekswerk van Pieter Omtzigt vooral, van het CDA-Kamerlid en Renske Leijten van de SP, maar ook volgens via de media, RTL, Pieter Klein en het Dagblad Trouw. Toen bleek dus wat voor een cultuur daar heerst binnen die afdeling van de Belastingdienst. En dat mensen dus echt bewust ook zijn gespot op een dubbele nationaliteit. Dus ze zijn dus bewust achter etnische groepen aangegaan. Ja. Kennelijk in de veronderstelling dat mensen van Turks of Marokkaans of andere afkomst, Antilliaans of zo, vaker frauderen.
Is dat etnisch profileren, Wiert?
Ja, dat is dus gewoon puur discriminatie. Ja. We hebben er ook wel een aantal interviews met mensen met gedupeerden gehad en zo. Ook in de krant. En dat is natuurlijk vreselijk schrijnend. Maar nu is dus de hele uitzonderlijke stap gemaakt door die afdeling aan te klagen. Wegens onder andere knevelarij, wat een ontzettend mooi term is. En dat betekent dus, knevelarij is als ambtenaren dus onrechtmatig geld innen van burgers. Nou ja, en het is enorm uitzonderlijk, omdat, ja, het gebeurt dus nooit. Nee, nee. En dit geeft dus wel aan hoe vreselijk dramatisch deze hele affaire is. En hoe kwestieus ook, althans, hoezeer ook een aanslag op het functioneren van onze instituties. En het bedenkelijke hieraan ook is, vind ik, dat niet alleen die Belastingdienst natuurlijk enorm gefaald heeft. En dat je moet afvragen, wat zijn daar voor processen precies gaande. Maar ja, over het UWV is ook al natuurlijk heel veel gezegd en geschreven over het falen daar. En ik krijg zo langzamerhand de indruk dat heel veel, het CBR, dat heel veel van dat soort instanties gewoon helemaal niet meer voldoen aan het niveau dat wij van hen verwachten.
Maar er is toch ook wel eens tijd dat daar wordt ingegrepen. Want hoeveel ministers en staatssecretarissen zijn er wel niet gesneuveld over bij de Belastingdienst, bij het UWV, het CBN dan niet, kan ik me herinneren.
Ja, daaraan zie je dus ook hoe enorm taai en zo'n bedrijfscultuur dan kan zijn en hoe moeilijk het is om die mensen af te rekenen op hun falen. En dus misschien wordt dit wel een hele goede casus om ze te laten zien dat toch niet alles maar onbestraft blijft.
Ambtenaren hebben natuurlijk een enorm sterke rechtspositie. Hè? Die kun je niet zomaar aanklagen. Daarom is dit natuurlijk wel een hele interessante zaak.
Maar goed, daarom is het allemaal dat dit nu gebeurd is en dat dit naar buiten is gekomen. Dat er op zo'n dramatische manier dit nu wordt aangepakt. Ja. Dat mag misschien het vertrouwen in de overheid bij de burgers dan weer enigszins herstellen. En dat zou natuurlijk wel goed zijn, want dat is enorm geschaad.
Ja, hierdoor. Want ik heb elke keer als er weer eens een staatssecretaris of een minister aftreedt, dan denk ik van leuk. Maar die ambtenaren blijven zitten die het gewoon allemaal hebben verprutst.
Nou ja, het gaat er natuurlijk om dat die mensen die daar dan hiervoor verantwoordelijk zijn, dat die beseffen dat die cultuur niet ongestraft maar kan voortbestaan. En dat is natuurlijk veel te lang toch gecommuniceerd, ook naar ons, naar de burgers toe, dat het allemaal maar wel kan en dat het onder de pet wordt gehouden en dat er geen verantwoordelijkheid voor hoeft te worden afgelegd en dergelijke. En dat zou goed zijn als het nu dus gewoon wel eens gebeurt en als nu echt ook duidelijk wordt, maar er zijn ook grenzen aan de willekeur
Maar vind jij, moet er een naming en shaming komen? Dat je er straks echt te zien krijgt, deze ambtenaar heeft kennelijk in een vergadering gezegd van, hey, weet je wat, laten we die groep eens eventjes gaan extra controleren, want daar zitten veel fraudeurs dus. Denk je dat het zover gaat komen?
Nee, want dat denk ik niet, omdat ze klagen niet ambtenaren persoonlijk aan, maar de groep. Hè?
Ja.
Maar goed, op een gegeven moment weet je natuurlijk wel wie deel uitmaakte van die groep.
Ja, er zijn ook mensen geschorst, begreep ik. Dus,
daarom.
Ik neem aan dat het de betrokkenen zijn.
Ja.
Dus maar denk jij dat we echt het naadje van de kous ooit gaan weten? Anders wordt het weer zo'n onbevredigende zaak. En dan gaat er weer een minister vertrekken.
Ook omdat vooral die Kamerleden die ik eerder noemde, die blijven ermee bezig en die blijven ook vragen stellen. En die blijven eisen dat die feiten op tafel komen en zo. Dus ik denk dat wij het meeste over deze zaak, voor zover dat niet uit privacyoverwegingen dan geheim gehouden moet worden, maar dat we het meeste over deze zaak inmiddels bijna wel weten en ook wel te weten zullen komen.
En denk jij dat dit tot een doorbraak gaat leiden om ook bijvoorbeeld UWV en ook bij Defensie, er zijn natuurlijk een heleboel ministeries waar heel veel misgaat?
Nou, dat verwacht ik weer niet. Je mag hopen is, want dat is wel iets wat ik erover wil zeggen, dat al deze kwesties, deze belangrijke kwesties en die boven water komen via het parlement. Daarbij valt op dat meestal het CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt daarbij betrokken is. Hè? Die kwestie toen met die steun aan die rebellengroepen in Syrië. Nu weer dit en ook andere grote thema's zijn telkens aangewakkerd door Pieter Omtzigt. Ja. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat een parlement afhankelijk is van 1, 2 of 3, hoogstens 5 goede Kamerleden die dit soort misstanden blootleggen, van wie Pieter Omtzigt er altijd één is.
Hij is echt de luis in de pels, hè? Maar daar loopt het ook vaak wel niet zo goed mee af met luizen in de pels uiteindelijk.
Nou ja, en dan zie je bovendien ook nog eens een keer dat hij door zijn eigen partij, zijn eigen fractie destijds, tot de orde wordt geroepen. Ja. Hè? Als hij dit soort detective werk doet, want dan komt het toch te dicht bij de macht. En dan komt zo'n coalitie onder druk te staan en zo vrezen ze dan. Ja. Maar dit is nu toch bij uitstek het werk dat journalisten, maar ook Kamerleden moeten doen. Hè? De Kamerleden controleren de macht. Nou, dan mag je toch hopen dat er in de toekomst meer Kamerleden zijn komen die dit soort spitwerk doen, want het is natuurlijk ook echt spitwerk en tot diep in de nacht moet je dan al die verschrikkelijke rapporten en dossiers doornemen en zo. En je moet ook begrijpen wat er staat en wat je tegenkomt. Maar je mag toch hopen dat er meer Kamerleden zullen zijn die dit soort taken serieus nemen, omdat nu blijkt dat als je eenmaal gaat spitten, zoals Omtzigt doet en ook Renske Leijten heeft gedaan van de SP, dat je dan nogal veel modder kunt tegenkomen en gewoon misstanden boven water.
Maar het is natuurlijk makkelijker om gewoon rustig met de vaart mee te stromen.
Maar het is inderdaad makkelijker om wat te roepen in de media en of op Twitter. Hè, zoals in het geval, het is ook altijd zo hilarisch, in het geval nu weer van die vrijdige landers. Waar we het ook nog even
precies,
over wilden hebben.
Dat is het bruggetje naar de volgende, ja, want de veilige landers van de Broekers Knol.
Ja, precies. Die COA-medewerkers in Dagblad van het Noorden hebben COA-medewerkers iets naar buiten gebracht, wat wij natuurlijk allemaal al lang wisten, namelijk dat Noord-Afrikaanse veilige, en dat noemen we dan veilige landers, minderjarige Noord-Afrikanen, die geen enkele uitzicht hebben op asiel in Nederland, maar zich wel melden en vervolgens worden ondergebracht in die AZC's, dat die een enorme plaag zijn, omdat ze op strooptocht gaan, mensen beroven, zich nergens wat van aantrekken, agressief zijn, ook binnen het AZC, andere asielzoekers bedreigen, personeel bedreigen en deze COA-medewerkers, van wie ik er in het verleden ook wel eens een paar gesproken heb, die hebben toen ook gewoon gezegd van daarin Ter Apel bijvoorbeeld, het was echt een zootje. Ja, die zijn nu naar buiten gekomen, naar het Dagblad van het Noorden, en hebben gezegd, dit kan zo niet langer, hè? Dit is gewoon een onhoudbare situatie. Nou, dat wisten we al en het wordt ook tijd dat het kabinet uiteindelijk eens een keer deze mensen gaat uitzetten, maar dat doen ze telkens maar niet. En dan is het wel hilarisch als je dan Tweede Kamerleden van de VVD, iemand als Bente Becker bijvoorbeeld, die ik verder best wel hoog heb zitten en zo, maar die gaan er onmiddellijk weer op Twitter hun Kamervragen over deze kwestie naar buiten brengen, om aan ons te laten zien hoe verontwaardigd ze zijn en hoe verbolgen ze zijn over deze toestanden en dat ze willen dat het kabinet er iets aan doet. Maar dan denk ik, hallo, je eigen partij zit al jaren in die coalities en in de regering en je eigen partij doet er gewoon niets aan.
Ja, maar dus dan zeg je dat ze een toneelstukje aan het opvoeren is?
Nou, ze zouden iets bescheidener moeten zijn en moeten zeggen, ja, dit is inderdaad een gigantisch probleem, want die landen zoals Marokko en zo, die nemen deze mensen gewoon niet terug. Dus we zitten enorm met onze handen in het haar. Dus neem ze dan in voorlopige hechtenis of zo, of weet ik veel wat, doe er iets aan, waardoor ze in ieder geval niet COA-medewerkers, die van goede wil zijn, en andere asielzoekers die wel recht hebben op asiel en die ook van goede wil zijn, dat die niet worden geterroriseerd door dit tuig. Want daar komt het natuurlijk op neer. En dat ook gewoon burgers, Nederlandse burgers, niet worden geterroriseerd door hen. Omdat het dan wel zou kunnen zijn dat ook het draagvlak onder die burgers voor asiel en voor de opvang van echte vluchtelingen zal afnemen. Ja. Dat is wat je moet zeggen. Maar niet van, oh, we zijn zo geschokt en ik heb kamervragen gesteld.
Ja, aan maar Bente doet publiciteit in ieder geval enorm haar best.
Nou ja, je hebt de Bente en Dylan, Jessel Gus, die dat dan heel goed doen. Die zijn ook, ken ik, een beetje naar voren geschoven door die fractie als jonge vrouwen. Om dan de verontwaardigde stem te laten horen. En een beetje populistisch rechts, de Forum voor Democratie en de PVV, af te stoppen. En te laten zien dat ze bij de VVD toch ook wel heel erg verontwaardigd kunnen zijn over dit soort misstanden.
Ja, de peilingen geven ze in ieder geval tot nu toe gelijk. Want de VVD zit natuurlijk enorm in de lift. Ze heeft er wel andere oorzaken.
Je ziet inderdaad dat de VVD, dat is ook wel echt heel opvallend. We hebben het net gehad over hoe de Nederlandse overheid als een van de landen in de wereld eigenlijk gefaald heeft in het coronabeleid. En in dit soort zaken krijgen we onze, in dit soort kwesties als het afschuiven van dit soort asielcriminelen, laten we het zo zeggen, krijgen we onze zaken ook telkens maar niet op orde. Maar ja, ondertussen stijgt die VVD gewoon de 43 zetels in de peilingen.
Precies, het is de neoliberale droom.
Dus die neoliberale droom is voor heel veel Nederlanders kennelijk nog steeds.
Precies, en daarmee is het bruggetje meteen naar het volgende onderwerp. Dat jij hebt in Nederland de rubriek in de krant vrijdag. Ja. En die gaat over een boek van Gabriel van der Brink. Over het uiteenspatten van de neoliberale droom, Wiert. Ja. Ik leef daar ook een beetje in en die bevalt me wel
het
eigenlijk.
Het ruw ontwaken uit de neoliberale droom.
Ja, waarom?
Mensen moeten even weten, Gabriel van der Brink is een zeer gerespecteerd Nederlands socioloog, filosoof en historicus die ettelijke boeken heeft geschreven over Nederland, over de Nederlandse samenleving, over de ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving.
Ook een soort in Nederland.
Precies, een soort wetenschappelijke in Nederland en dan beter. hij is bij de 70 nu, dus hij komt ook een beetje aan het eind van zijn schrijfcarrière. En dit boek ziet hij ook een beetje als een soort afronding van alle thema's die hij in de afgelopen decennia heeft behandeld. En Van der Brink is typisch zo'n linkse intellectueel uit de jaren 60-70. Hij begon ook als marxist en is later natuurlijk opgeschoven, zoals veel van die mensen, naar een wat gematigd standpunt. En wat hij in dit boek blootlegt, dat is de strijd tussen de supermarkt en de superstaat, zoals hij het noemt. En de supermarkt zijn dan de Verenigde Staten en de superstaat is China. En die strijd speelt zich natuurlijk op dit moment voor onze ogen af. En wat hem zo verbaast en wat hij dus aan de orde stelt en wat hij heel goed doet, dat is dat Europa, maar vooral ook Nederland, zo enorm is meegegaan vanaf de jaren 80 in dat neoliberale verhaal over marktwerking, ook marktwerking in allerlei publieke sectoren, zoals onderwijs, zorg, noem maar op. Er moesten overal managers komen. Globalisme, het verwaarlozen van de natiestaat. En daarmee ook uiteindelijk het verwaarlozen, zegt hij, van wel een kwart van de kiezers die helemaal niet zitten te wachten op een soort internationale opgaan van Nederland in allerlei internationale structuren, die ook niet zitten te wachten op dat aandeelhouderskapitalisme, waardoor zij al 40 jaar lang, dat schrijft Van der Brink geloof ik niet in zijn boek, maar het is wel zo, waardoor zij al 40 jaar lang hun koopkracht niet omhoog gaat, terwijl de winsten en de bonussen en zo van de multinationals en de CEO's en zo enorm stijgen, terwijl ondertussen ook de zorg wordt uitgekleed, enzovoort, enzovoort. En nu schrijft hij aan het eind, dat hij had dit boek eigenlijk al ingeleverd, maar die coronacrisis, zegt hij, die geeft nog eens een keer op een hele ruwe manier aan wat precies het probleem is. Want, en dat is natuurlijk ook zo, want nu wordt duidelijk dat wij heel weinig hebben aan al die hoog en goed betaalde managers in de zorg en elders en al die CEO's en weet ik veel wat. En dat het vitale beroepen zoals verpleging, het verplegend personeel, zorgpersoneel, het zorgpersoneel op de IC's en zo, dat zijn de mensen waar we echt wat aan hebben op dit moment.
Maar je hebt het nu over de mensen met de nutteloze beroepen. De nutteloze banen.
Precies, hij zegt de mensen met de bullshit jobs, inderdaad, die zo goed betaald worden en die inderdaad enorm hebben geprofiteerd van dit quasi internationaal globalistische discours, zoals het heet.
Het land kan niet alleen maar bestaan uit verpleegkundigen en uit specialisten en politiemensen.
Dat klopt natuurlijk, maar het land, en niet alleen Nederland, maar ook elders in Europa zie je dat, en daar hebben we het ook al heel vaak over gehad in de podcast, zie je dat een heel deel van de bevolking en van de kiezers in een soort permanent opstand verkeert. Althans, in een soort permanente revolte tegen de gevestigde orde.
Dat is die 20% die nu ook volgens de peilingen ook wel eens een beetje elke keer PVV en Forum voor Democratie stemt.
Ja.
Kan je dat, is dat die groep ongeveer, denk je? SP misschien een deeltje?
Nou ja, hij schrijft dus dat en die mensen die zouden natuurlijk bij uitstek moeten worden bediend door de... Want dat had ik nog helemaal niet gezegd. Die mensen zouden natuurlijk bij uitstek moeten worden bediend door de twee grote stromingen, sociaaldemocratie en de christendemocratie. Zeker waar het gaat om gemeenschapszin. Want wat hij zegt is dat liberalisme in zijn extreme uitingsvorm zoals we dat nu kennen, wat volledig is gericht op individuele ontplooiing en op individuele verrijking en noem maar op. Dat gaat helemaal voorbij aan wat eigenlijk een hele belangrijke trend altijd is geweest in Nederland, namelijk die gemeenschapszin. Nederlanders zijn bij uitstek een volk dat wel zich bekommert om de buren, om de wijk, om dat zich dan organiseert in corporaties zoals vroeger al gebeurde. Dat verenigingsleven dat altijd zo bloeit en zo. En hij zegt, hij verwijt dus die christendemocraten en die sociaaldemocraten die daarvan de vertegenwoordigers waren, dat ze dat helemaal hebben laten liggen. En dat ze helemaal zijn meegegaan in het neoliberale verhaal. Wat natuurlijk gewoon ook zo is, een bekende kritiek. En wat hij zegt is, wat je nu ziet ook weer, onder invloed ook van de crisis en ook omdat de overheid zo op afstand is gaan staan, dat allerlei burgers zichzelf organiseren in dat soort, corporaties en dergelijke. Dat zie je ook, hè, die energiecorporaties en die zorgcorporaties. Dat zijn gewoon mensen, burgers die met elkaar iets beginnen om elkaar te helpen. Om elkaar te helpen met
gewoon,
inkoop van zonnepanelen. Zorg. En
de menselijke maat die gewoon eigenlijk weer terugkomt.
Ja, precies. En hij hamert natuurlijk op die gemeenschapszin. En daar heeft hij natuurlijk voor mij daar groot gelijk in. En vooral ook op het feit dat de christendemocraten, de kern van de christendemocratie is die gemeenschapszin. Nou, falen er al een hele tijd in om dat over het voetlicht te brengen. Bijvoorbeeld, even terzijde, Jan-Peter Balkenende, die zat helemaal op die lijn. Die was ook aanhanger van die Etzioni, dat is zo'n denker over gemeenschapszin. En hij met Ab Klink, die was destijds de directeur van het wetenschappelijk bureau van het CDA. Dat was helemaal hun ding. Maar in zijn beleid zag je daar niks van terug. Dus dat kon hij kennelijk in die coalities, kon hij dat niet realiseren. En sindsdien ken ik ook niet één CDA-leider die er echt zijn verhaal van heeft gemaakt. Buma heeft het wel geprobeerd, maar dat kwam helemaal niet tot uiting en zo. Waardoor, zegt Van der Brink, uiteindelijk mensen die daar toch naar verlangen hun toevlucht zoeken, ofwel bij de SP, of bijvoorbeeld nu bij Forum voor Democratie, met het verhaal over de nazistaat en het volk, het Nederlandse volk, het sluiten van de grenzen. Al dat soort noties, dat herkennen die mensen en die sluiten zich dan bijvoorbeeld aan bij Forum voor Democratie of ook bij de PVV. Terwijl hij vindt, dat moet eigenlijk een kernstuk zijn van elke grote volkspartij. En dat ben ik volledig met hem eens, anders verlies je deze mensen.
Nee, precies, die proteststem die moet inderdaad ergens heen.
Proteststem heel vaak helemaal niet zo'n luid protest is, maar het is vaak de stem van hele gewone burgers die verwachten dat zij door hun overheid dat zij zich beter herkennen in hun overheid. Ze verwachten nu bijvoorbeeld, ik zal je een voorbeeld geven, nu weer met die kwestie rond Europa. De zuidelijke landen en ook inmiddels Macron en Angela Merkel, die verwachten steeds meer van ons, de belastingbetaler, dat wij in de bres springen voor die schulden van die zuidelijke landen. Als Mark Rutte dan eens een keer zou zeggen, gaan we niet doen. Wat ze ongeveer gezegd hebben, maar ook voet bij stuk zou houden. Zou zeggen, gaan we niet doen en we gaan het ook echt niet doen. En anders stappen we eruit, uit dit verhaal. Dan gaan we iets anders beginnen. Want we willen niet langer gechanteerd worden vanuit het zuiden. Ja, dan heb je iemand waarin deze mensen zich kunnen herkennen. Alleen die is er nooit. In Oostenrijk heb je wel die Sebastian Kurz die dat wel doet. En die wel heel duidelijk is in zijn keuzes vaak. Meestal.
Ja, maar die stapt ook niet uit de EU waarschijnlijk hoor. Want dat zou natuurlijk wel heel erg niet in hun belang zijn.
Kurz heeft nu dus weer gezegd, gisteren geloof ik, van ja, we gaan helemaal niet mee met het plan van Merkel en Macron. Dat gaan we gewoon niet doen. En dat soort geluiden zou je in Nederland meer verwachten. Maar wat je altijd te horen krijgt in Nederland is, ja, maar we zijn een handelsnatie. Onze economie is ervan afhankelijk. We moeten een open economie hebben. We zijn de doorvoerhaven van de wereld richting het achterland, richting het Rijnland enzovoort enzovoort. Dat klopt allemaal. Maar wat Van der Brink zegt is, de koopman heeft het daarin gewoon 100% gewonnen van de dominee. En Mark Rutte is dan bij uitstek natuurlijk de woordvoerder van die koopman.
Maar dominee Wiert, de meeste mensen met een proteststem die laten zich op Twitter horen. En jij hebt volgens mij al ruim 70.000 volgers op Twitter. Dus jij kent de proteststem in Nederland. Ja. Die slaat af en toe wel een beetje door. Hè? Afgelopen week was er in het nieuws dat Rob Jetten die las een paar hatelijke tweets.
Ik sla door.
De Twitteraar die slaat door. Rob Jetten die las een aantal tweets voor. Toen kwam ik eigenlijk op het idee van ik zie ook regelmatig dat jij allerlei Twitter fitties hebt. Met mensen die jou belagen. Jij blokkeert altijd mensen heel snel. Dat is beter voor je hart en voor je gemoedsrust waarschijnlijk.
Ja.
Ik was toch ook best wel weer geschokt als ik dan die dingen hoorde die naar Rob Jetten werden gestuurd. Ik heb jou gevraagd of jij ook wat kan vinden van dingen die aan jouw adres gestuurd worden. Heb jij daar toevallig nog iets voor je liggen?
Ja, maar dat zijn dan meestal van die tweets. Die gaan dan over dat ik maar eens tegen een kogel moet aanlopen, of dat ze me wel weten te vinden, of dat ze mijn kinderen wel weten te vinden en zo. En ik vind, ik ben daar wel een andere. Ik heb daarin een zekere, laat ik zeggen, ontwikkeling doorgemaakt. In het begin, als je dit overkomt, dan schrik je behoorlijk. En dan denk je, waar komt het in vredesnaam vandaan? En dan denk je, ik moet het aan de kaak stellen en aan de orde stellen. Dat heb ik toen ook gedaan. Maar dan wordt het alleen maar erger, want dan gooi je dus olie op het vuur. En toch is het heel moeilijk om dan te stoppen, omdat je denkt, ja, dit kan toch niet waar zijn? Hier moet iets aan gebeuren, dus dan ga je eens een keer aangifte doen. Nou, een van die aangiftes die loopt inmiddels ook uit op een vervolging, dus dat is heel goed. Maar op een gegeven moment ben ik
gaat gestopt, iemand vervolgd worden voor een tweet die aan jou gestuurd was?
Of ja, over niet alleen aan mij, maar die bedreigen dus ook anderen. En die zit nu dus wel daar gaat vervolging op plaatsvinden. Okay. Dus dat is heel goed. Ik meen iemand als Özcan Akyol heeft ook eens een keer iemand aangeklaagd. En is toen ook vervolgd, en zo zelfs veroordeeld. Dus het is heel goed om daar af en toe paal en perk aan te stellen. Alleen, je moet op een gegeven moment je wel gaan afsluiten voor dat soort geluiden. Anders maakt het wat je zegt, dan gaat het je veel te veel je humeur bepalen. Dus ik heb op een gegeven moment ben ik even van Twitter afgeweest. En toen heb ik al die mensen in die tussentijd geblokt.
Dat was 2 dagen, Wiert.
Nou, het was wel 10 dagen geloof ik, want ik had heel veel mensen die ik moest blokken.
Je had er 10 dagen over moeten. En het allemaal 70.000 over.
Met dit aantal volgers ga je er echt heel lang over doen. Dus ik heb al die dwazen, die heb ik eruit gegooid uit mijn tijd. Maar dan nog kom af en toe iets binnen, omdat mensen mij dan gaan sturen. En die gaan dan zeggen, heb je dit gezien en heb je dat gezien? Ja. Nou, ik roep ze hierbij op. Doe dat niet, want ik heb er geen zin in om dat te zien. En het zal allemaal wel. En ik denk dat Rob Jetten er ook beter aan had gedaan om die mensen gewoon dood te zwijgen dan om al die accounts te gaan benoemen. Ook omdat blijkt, hè, als mensen er op zoek gaan van, ja, wie zijn nou die mensen achter die accounts?
Ja, en wat
zijn
er dan precies voor?
Dan blijken het ook vaak gewoon anonieme accounts met 3 volgers te zijn. Of die eigenlijk al niet meer bestaan en zo. Dus het is ook allemaal toch wel marginaal. Kijk, wat iemand als Wilders, hè, ik doe niks af aan alle beledigingen en bedreigingen die Rob Jetten krijgt vanwege zijn seksuele geaardheid. Ik bedoel, hè, dat is gewoon, dat kan echt helemaal niet. En dat is stenen tijdperk, hè, en nog dommer. Dus heel terecht dat hij er aandacht aan besteedt. Maar iemand als Geert Wilders, hè, die leeft al jaren 24/7 onder zware bewaking. En als je ziet wat hij af en toe naar zijn hoofd krijgt gesmeten op Twitter of via mails. Ja, daar lusten natuurlijk daar lusten de honden geen brood van. Het is een beetje het gevolg van wat er gebeurt als je een publieke functie hebt of meedoet aan het publieke debat. Maar dat mag natuurlijk nooit geaccepteerd worden. Maar ik vraag me af hoe verstandig het is om daar zoveel aandacht aan te besteden als deze week wat Rob Jetten gebeurde. Want hij zat wel heel nadrukkelijk aanwezig in de media, laat ik het zo zeggen.
Ja, nou, het was goed getimed, denk ik, hè?
Ja, kennelijk, ja.
Ook wel weer eens verstandig van hem om dat eens te doen. Wiert, ik wil jou heel hartelijk danken. Ik nam het waar voor Robert Ophorst. Die is de volgende week ook weer niet. Dus dan spreken wij om elkaar weer. We hebben het heel lang volgehouden deze keer. Want de vorige keer had ik me voorgenomen het op 25 minuten te houden. Maar volgens mij zijn we daar zwaar overeen. Ik zie dat we daar zwaar overheen zijn. Ik hoop jou volgende week in levende lijven hier weer eens in de studio te zien, Wiert. We zetten er gewoon een plexiglasplaat tussen.
Ja. Goed, nou praten we met mondkapje, dan ja. Is het wel
boven. Oh ja, dat kan ook, ja. Hey, dankjewel en tot volgende week.
Oké, fijne dag.
Interesse in meer podcasts? Luister dan naar Afhameren met Wouter de Winter. Een wekelijkse podcast met het laatste nieuws uit Den Haag, scherpe analyses, opmerkelijke fragmenten en een blik achter de schermen.